Ja, de vorige keer toen hebben we met elkaar gesproken over hoop. Wat is hoop? Wie heeft hoop? Maar ook wie is onze hoop? En we hebben vastgesteld dat het alles te maken heeft met de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is de hoop. In hem wordt het allemaal vervuld. Maar wat betekent dat voor je persoonlijk? Wat betekent dat voor de inrichting van je leven misschien? Het feit dat je hoop hebt. In die geschiedenis die we vorige keer lazen van de schipbreuk van Paulus die op weg was naar Rome, betekende hoop hebben niet van het schip afgaan, maar op het schip blijven, omdat het schip behouden op het strand zou aankomen. En ik denk dat dat wel een belangrijk punt is. Je bewustzijn van de plaats die je hebt, wetende dat het goed zit, wetende dat het goed komt en dat je op plaats van bestemming komt. Omdat dat door de Heere God georganiseerd is. Hoop heeft ook alles te maken met troost. En troost komt voort uit het feit dat je gered bent. We hebben de vorige keer gezien hoe God en de persoon van de Heer Jezus Christus ook een redder is. En dat geeft troost, dat er redding is, dat je gered bent. Want uw leven is verborgen in Christus bij God. Dus de redder, die is nabij. Hij is ook nabij. Maar goed, we staan dagelijks met onze beide voeten op deze aardbol. En we hebben te maken met gedoe, met moeite, met zorg, met pijn, met ziekte. We hoorden het vanochtend al, ook om ons heen. En dan heeft hoop ook alles te maken met troost. En ik wil gaan naar een Bijbelgedeelte, wat lange tijd ook voor veel gelovigen, ook in deze tijd, als het gaat om de gemeente, het lichaam van Christus, voor veel gelovigen een belangrijk troostwoord is geweest, wat alles te maken had met hoop. Namelijk datgene wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4. Want hij begint daar te schrijven in 1 Thessalonicenzen 4. En dan eindigt hij dat hoofdstuk met: troost elkaar met deze woorden. Met andere woorden, het zijn woorden die troost geven. En op het moment dat er woorden van troost zijn, dan heb je maar snel de neiging om te zeggen: dat is voor mij. Daar put ik kracht uit. Daar voel ik me toch getroost. Ja, zo zijn er natuurlijk wel meer woorden in de Bijbel die troost geven. Maar dat wil niet zeggen dat ze op jou van toepassing zijn. Want we moeten goed bedenken dat God zijn plan volvoert. Daar hebben we wel eens vaker over gehad. Het plan van de eeuwen, waarin bedelingen zijn. En we leven nu in de tijd van de eeuw dat de tegenstander regeert. De God deze eeuw, de Satan. Dat zien we ook om ons heen gebeuren. Het is nog niet wat je zegt, pais en vree overal. Sterker nog, in tegendeel. We hebben te maken, zegt de apostel Paulus in Efeze 6, met aanvallen van krachten uit de hemelse gewesten. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Dus hij is de baas in deze tijd. Alleen aan de apostel Paulus is vervolgens hoop gegeven. Ja, die hoop die was er al voor de gemeente van gelovigen in Israël. Dat is wat Petrus over spreekt daar de Pinksterdag. Mensen, kom tot berouw en bekering dat hij God zal zenden. En dat er tijden van verademing komen, tijden van troost. Nou, dat is een blijde boodschap. Je moet je dan trouwens ook altijd afvragen waarom mensen zich bekeren. Heeft dat te maken dat ze hun hartje willen redden en deel willen hebben aan de troost? Of omdat ze werkelijk geloven wat er gezegd wordt? Maar goed, dat is een heel andere discussie. Maar in die tijd dat de apostel Petrus zijn boodschap verkondigt, dat er hoop is voor Israël. We hebben de vorige keer daar ook bij stilgestaan. Paulus draagt boeien om de hoop van Israël, om de boodschap van de persoon van de Heer Jezus Christus, die naar de hemel is gegaan op hemelvaartsdag. Maar die twee mannen in witte klederen, die zeiden: deze Jezus die van u heen gegaan is, die zal op dezelfde wijze weer terugkeren. En Petrus haakt daarop aan in zijn toespraken, dat hij zegt: mensen, Mannen, broeders in Israël, kom tot geloof en berouw en bekering. Dat de vervallen hut van David weer erop gebouwd zal worden. En in die context is ook de Thessalonicense brief geschreven. Waarschijnlijk de eerste brief van de apostel Paulus. Dus de hoop die er was, had alles te maken met het als je tot ik zeg het nu even kort door de bocht. Dat als het volk van Israël tot geloof komt, dat de wederkomst van de persoon van de Heer Jezus Christus een feit zal zijn. De koning zal komen. En in die context spreekt Paulus 1 Thessalonicenzen 4. Laten we die eerst maar eens lezen. Vers 18 die zegt, troost elkaar met deze woorden. Welke woorden? Nou, dat we op die manier altijd bij de Heere zullen zijn. En de versen die waren voorafgaand, dan vertelt hij hoe dat dan is. We beginnen we in vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Dat was een troostwoord voor de gelovigen in die tijd. Want er waren medebroeders en zusters die gestorven waren. Ja, maar ja, hoe zit dat dan? Want we verwachten de wederkomst van de koning. Maar hoe zit het dan dat als je dood bent doodgegaan, hoe verhoudt zich dat dan? Maak je dat dan nog mee? Is dat dan nog wel je troost? En dat is dus ook een troostwoord wat Paulus schreef. Ik wil niet dat u onwetend bent. Wees niet bedroefd. Even zo'n tussenzin zoals de anderen die geen hoop hebben. Dat betekent nogal wat. Als je geen hoop hebt, ben je ten diepste bedroefd, want dan heb je geen uitzicht. Dat is een verdrietige zaak. Want wij geloven dat als Jezus gestorven en opgestaan is, God ook op dezelfde wijze hen die ontslapen zijn zal terugbrengen met hem. Ja. Wat is de hoop van de reeds gestorvenen? Missen die hoop? Wel, de Heer Jezus had gezegd in zijn leven, Johannes 11, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En hoe werkt dat uit? Die in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Wel, dat is wat de apostel Paulus zegt. Wij geloven dat God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, zal terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, vers 15. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Dus de komst van de Heer is aanstaande. Letterlijk betekent dat de parousia, de aanwezigheid, het komen en het er zijn van de koning, van de persoon van de Heer Jezus Christus. En degenen die dat mee zullen maken, die levend zijn, die zullen de ontslapenen beslist niet voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Met andere woorden, degenen die gestorven zijn, die ook hoopten op de wederkomst, die ook hoopten dat de Heer terug zou komen, maar ja, het niet hebben meegemaakt, want ze zijn gestorven. Die hebben niet een aparte plek gekregen. Nee, die horen bij degene die hun uitzicht hadden op de wederkomst van de Heer, op de terugkomst van hem. En degene die ontslapen zijn, zullen eerst opstaan en samen met degene die nog leven, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Waar gaat dit over? Wel, er worden allemaal woorden gebruikt die alles te maken hebben met wat er in het Oude Testament en in andere Bijbelgedeelten al vele malen besproken zijn. Wanneer zal dat gebeuren? Op het geroep, met de stem van een aartsengel. Letterlijk staat er op een teken van de aartsengel. En dat teken, dat is een militaire term. Dat is een roep om in actie te komen. Dus met andere woorden, er is een aartsengel, een archangel. Dat betekent letterlijk de eerste van de engelen, de hoofd van de engelen, de voornaamste van de engelen. Die zal een teken geven om in actie te komen. En dan zal de Heere neerdalen uit de hemel. Hé, dat komt overeen met wat die twee mannen in witte klederen ook al hadden gezegd. Deze Jezus die van u opgevaren is, zal op dezelfde wijze wederkomen. Hij zal neerdalen uit de hemel. Maar als het gaat om een engel, als het gaat om een aartsengel, ja, dan spreekt de Bijbel daar ook verschillende keren over. Dan moeten we bijvoorbeeld denken aan Michael. Judas vers 9 spreekt over Michael, de aartsengel. Daniel 10 noemt hem een van de voornaamste vorsten. En Daniel 12, die zegt, Michael, de grote vorst, die de zonen van uw volk Israël terzijde staat in tijd van grote benauwdheid. En in Openbaring 12, daar wordt oorlog gevoerd tegen de draak, tegen de tegenstander, tegen de Satan. En wie doet dat? Dat is onder leiding van Michael, de aartsengel van Israël. Dus dat is de context. Dat is heel duidelijk. Dat was ook de boodschap die aan het volk van Israël werd gegeven. Kom tot berouw en bekering. Dat Christus zal zenden. Dus met een aartsengel, het roepen van een aartsengel. En met de stem van een aartsengel. En met een bazuin van God. Ook dat is een Bijbelse term. Die niet voor de eerste keer in de Bijbel voorkomt. Een bazuin van God. Het voert te ver om al die plaatsen nu bij langs te gaan, maar ik geef een korte samenvatting. Die bazuin van God, ik geloof dat dat de zevende bazuin is, die in Openbaring ook genoemd wordt. De zevende bazuin, en die zegt, de koning komt en hij zal als koning heersen. Het gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus. Het is ook de laatste bazuin in 1 Korinthe 15. Weet je wel, de bazuin zal klinken en er zullen mensen in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. Het is de aankondiging van de komst van Christus op aarde. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik dat lees, dan word ik blij. En ik probeer me er iets bij voor te stellen, maar dat kan ik niet. Ja, je kan in menselijke bewoordingen kun je er iets bij voorstellen, maar hoe dat zal zijn, ik weet het niet. Maar ik geloof het wel, want het is het woord van God. De aankondiging van de komst van Christus op aarde. En dan is het logisch dat de ontslapenen zullen opstaan en samen met de overgebleven levenden de Heere zullen ontmoeten. 2 Thessalonicenzen 2 die zegt, die spreekt van onze vereniging met hem. Dat was de hoop die Paulus had. Dat was de hoop van de gelovigen in die tijd. Op een teken, de aartsengel, een bazuin. Wat gebeurt er? Christus daalt neer uit de hemel op de aarde. En dan is er een groep, hebben we gelezen. Daarna zullen wij levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Dus degene die die hoop hebben, die hopen op samen met de ontslapenen de Heere tegemoet te gaan in de lucht. Dat is eigenlijk hetzelfde als er met de hemelvaart ook gebeurde. Toen ging de Heer Jezus van de aarde naar de hemel, is daar het heiligdom binnen gegaan en hij komt terug. Waarom komt hij terug? Wel, om heel veel dingen, maar onder andere omdat hij terugkomt als de koning der koningen, maar ook de man die trouwt met zijn volk Israël. En de Bijbel spreekt over een bruiloft en bruiloftsgasten. En de Bijbel spreekt ook over inderdaad in Matteüs 25. De bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. En dat is wel bijzonder. Dat is datzelfde woordje tegemoet gaan. Wat in 1 Thessalonicenzen 4 gebruikt wordt. Die gaan hem tegemoet in de lucht. Die bruiloftsgasten die wachten op de koning. Die zeggen ook, let op. Hij komt eraan, ga hem tegemoet. Met welke bedoeling? Wel, je gaat die bruidegom tegemoet om samen met hem naar de bruiloft te gaan. Daar ben je aan het wachten voor. Dus je gaat hem tegemoet. En 1 Thessalonicenzen 4 zegt in de lucht. Maar waar is de Heer Jezus naar op weg, zal ik maar zeggen? Hij is op weg naar de aarde om met zijn volk in verbintenis te komen. Om een verbond te sluiten, een huwelijksverbond. En om de overwinning te behalen. Dus de gelovigen van 1 Thessalonicenzen 4, zal ik maar zeggen, gaan hem tegemoet. Om vervolgens met hem op de aarde mee te maken wat er zich gaat aandienen. Hetzelfde woord, dat tegemoet gaan, komen we tegen in Handelingen 28. En daar heeft het ook weer diezelfde betekenis. Als Paulus naar Rome wordt getransporteerd, dan is die van het schip af. En dan loopt hij de Via Appia naar Rome toe. En dan zijn daar broeders, die komen hem tegemoet. En dan staat erbij en gingen daarna met hem naar Rome. Handelingen 28 vers 15. Ze gingen hem tegemoet, hetzelfde woord van tegemoet gaan. Met de bedoeling om hem alvast een stukje op te halen. En dan samen met hem naar de plaats van bestemming te gaan. Nou, dat is ook de betekenis van 1 Thessalonicenzen 4. Want de Heere zelf zal bij de stem van een aartsengel met de bazuin van God neer te dalen uit de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dan zullen wij levenden die overgebleven zijn samen met hem in de wolken opgenomen worden naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Opgenomen in de wolken, hem tegemoet. Wel, dat was dus ook Paulus' hoop. Hij hoopte dat hij dat zo ging meemaken. En dat was natuurlijk bijzonder. Ja, dat was de boodschap zoals die in het Oude Testament ook al zoveel keren was verteld. Dat uiteindelijk Gods koninkrijk door de koning, die eerst verworpen is en zijn leven heeft gegeven als een losprijs voor allen, dat de koning koning zal zijn. Ja, Paulus verwachtte dat ook. En hij verwachtte dat ook om als levende achter te blijven en dan de Heere tegemoet te gaan in de lucht. Nou, dan heb je hoop. Dat is toch een geweldige hoop. Dat je weet van, de Heer komt straks terug. En dan ga ik hem tegemoet in de lucht en dan zal ik voor altijd met de Heere zijn. Ja. Maar ja, we gaan dat gedeelte niet lezen, maar ik noem het eventjes. 2 Korinthe 4 en 2 Korinthe 5. Daar zegt Paulus, maar ja, stel je nou voor dat ik wel eerder sterf. Dat ik doodga. Dan kom ik naakt in het graf te liggen, zegt hij. Dan moet ik wachten dat ik de niet ontslapende zal voorgaan. Maar eigenlijk wil ik helemaal niet wachten, zegt hij. En hij noemt dat naakt zijn, dood zijn. Dat noemt hij iets waar hij niet naar uitkijkt. Hij verwacht bij zijn leven overkleed te worden. Met een nieuw leven, zal ik maar zeggen. En Paulus die zegt in 2 Korinthe 4 en 5 dat hij niet uitkijkt om te sterven. Maar hij hoopt het bij leven mee te maken. Nou, daar kun je ook alles bij voorstellen. Want dat is de geweldige hoop die je hebt. Alleen we weten inmiddels, Handelingen 28, dat heil wat aan Israël verkondigd is, wat een heil, wat het beginpunt zou moeten zijn tot het heil voor de volken, dat het volk dat afgewezen heeft. En in Handelingen 28 worden verschillende keren de overpriesters en de schriftgeleerden komen bij Paulus en hij houdt hun het koninkrijk Gods voor en alles wat de profeten en Mozes gezegd hebben. En dan zeggen ze, ja, we zullen er nog eens over nadenken. Maar als dat de derde keer gebeurt, dan zegt Paulus, het zij u dan bekend dat dit heil, deze redding, en dat is de persoon van de Heer Jezus Christus, naar de heidenen gezonden wordt. En die zullen horen. En dan heb je daar die 2 jaren van gevangenschap van de apostel Paulus in de gevangenis in Rome, waarin die brieven schrijft aan de Efezen, de Colossenzen, de Filippenzen, aan Titus en Timotheus en Filemon. En uit die brieven spreekt opeens een andere hoop. Je zou kunnen zeggen, de hoop van Paulus is veranderd. Zijn verwachting is veranderd. Misschien dat u even met me mee kunt bladeren naar de Efezenbrief. Efezenbrief En dan in het achterhoofd houden welke hoop Paulus had. Namelijk de wederkomst op aarde van de persoon van de Heer Jezus Christus. Met alle aardse zegeningen die daarbij horen en het plan van God zo werden uitgevoerd. Alleen in die 2 jaar dat hij gevangen zit in Rome, vertelt hij onder andere in de Efezebrief dat de Heere God hem iets nieuws heeft laten zien. Efeze 3, ik lees zo en eventjes willekeurig een aantal teksten. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade, de bedeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waarin u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren, mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Het geheimenis van Christus is bekendgemaakt. En wat is dat geheimenis? Wel, bijvoorbeeld Efeze 1. Hij zegt tegen de gelovigen, tegen heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: gezegend, vers 3, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan noemt hij 7 aspecten van die geestelijke zegen. Hij zegt, je bent gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. Nou, kort samenvat betekent dat we delen in de zegen die God bereid heeft in Christus. En dat is op de plaats waar Christus is. Namelijk de rechterhand Gods. We zijn uitverkoren, we zijn voorbestemd. Vers 6. We zijn begenadigd in de geliefde. Vers 7, wij hebben de verlossing, de vergeving van de overtredingen. Vers 9, hij heeft het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. En vers 10, we hebben een erfdeel ontvangen. Vers 11. En vers 13, in hem bent u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie gehoord hebt, in hem bent u verzegeld met Heilige Geest van de belofte. Geweldige dingen. En dat zijn nieuwe woorden. Nergens in de Bijbel vind je deze woorden terug. Die Paulus hier verkondigt. En die hebben dus ook alles te maken met hoop. Efeze 2, ook een paar versen. Eventjes om vast te stellen. Wat geloven we? Waar staan we voor? Efeze 2, vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Heb u niks voor gedaan. Uit genade bent u gered geworden. En hij heeft ons met hem, in Christus, met Christus, opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Dit is geen hoop. Dit is geen toekomst. Dit is de realiteit van nu. Zo schrijft Paulus het ook. Het is niet zo van, nou ja, en we hopen maar dat we met Christus levend gemaakt worden. En we hopen maar dat we opgewekt zullen worden. En we hopen maar dat we in de hemelse gewesten gezet zullen worden. En we hopen maar dat we in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade kunnen bewijzen. Nee, dat is geen hoop. Dat is realiteit van nu. Ja, maar dat zie ik niet. Klopt. Ja, dat voel ik niet. Klopt. Dat kan ik niet vastpakken. Klopt. Het zijn ook geestelijke dingen. En dat is het bijzondere. Daar waar het gaat om een teken, een bazuin, een aartsengel die strijd voert, een wederkomst op de wolken die zichtbaar is, dan heb je in de gaten, dat gaat over andere dingen. Dat gaat over zichtbare zaken, dat gaat over datgene wat zich met de aarde manifesteert. Hier zijn we als het ware in het hemelse beland. Het gaat over geestelijke dingen. Dat maakt het, tussen twee haakjes, ook af en toe best wel eens lastig om te begrijpen. Want wij zijn zo gefocust om te zien wat voor oog is, om te horen wat onze oren opvangen, om te tasten wat ik zie. En dat valt weg. Het gaat om het geloof, om het zeker weten dat dat zo is. En waar baseer je dat woord op? Of waar baseer je dat geloof op? Op het woord van God. Dat is het. Op het woord van God. Vers 8 van Efeze 2. Uit genade bent u zalig geworden. Ik hoor niet een boodschap van kom tot geloof en bekering. Kom tot berouw. Nee, uit genade bent u zalig geworden. Dat is de blijde boodschap die aangeboden wordt aan een ieder. Alsjeblieft, hier is het. De genade van God is heilbrengend verschenen voor alle mensen. Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. Niet door iets te doen. Door te geloven. En als je dacht dat je dat zelf deed, dat geloven, dan heb je het nog mis, want het is een gave van God. Ja, hoe dat zit? Dat is denk ik een heel persoonlijke aangelegenheid. En ieder van u op zijn eigen manier heeft dat gemerkt, heeft dat ervaren op de een of andere manier. Maar het is dus niet zo dat je kan zeggen, door het geloof, het is een gave van God. Oh, dat werkt zo en zo. Dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. Nee, laat de genade van God binnenkomen. En dat is meestal ook een proces voor mensen. Want we willen zo graag de dingen zelf doen. Uit genade bent u zalig geworden. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Je bent als gelovige gedisqualificeerd om goede werken te doen. Dat doe jij niet. Dat doet God. En natuurlijk, dan moeten we even loszien van het feit dat je een kop soep naar je overbuurvrouw brengt omdat ze zelf niet kan koken. Prima. Maar laten we dat niet verwarren met goede werken doen. De een heeft de zorg op die manier, de andere die zorgt op een andere manier. Dat is heel persoonlijk. Dat heeft ook alles te maken met wat je kunt en welke mogelijkheden er zijn enzovoort. Maar waar het hier gaat, zijn maaksels zijn wij geschapen om goede werken te doen. God heeft dat van tevoren bereid, dat goede werk. En wat God bereid heeft, is overeenkomstig zijn woord en zijn plan. En dat is het leven in het hemelse. Dat was de hoop die Paulus had. We zijn in Efeze. We bladeren even door naar het volgende boek, Filippenzen. Want ik zei al, Paulus die in de Korinthebrief spreekt hij uit dat hij hoopt dat de Heer terug zal komen. Want dat hij dus meemaakt dat hij veranderd zal gaan worden. En dat hij niet dood hoeft te gaan en naakt bevonden hoeft te worden. Maar in de Filippenzenbrief spreekt hij daar heel anders over. Filippenzen 1, vers 21. Hij zegt, het leven, dat is voor mij Christus. Dat heeft te maken met het leven wat hij leidde. Het leven is Christus. Dat is de belangrijkste in zijn leven. Ja. Hij doet de werken die God tevoren bereid heeft. Christus is het leven. En sterven is voor hem niet iets waar hij tegenop zag. Omdat hij hoopt overkleed te worden en niet naakt bevonden te worden. Nee, sterven zegt hij hier. En dat is gewoon letterlijk wat er staat. Dat is voor mij winst. Te leven is voor mij Christus. Vers 22 noemt hij het leven in het vlees. Maar sterven, dat is winst, vers 23. Heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Met andere woorden, de hoop die Paulus in zijn leven hier naar voren laat brengen, is niet dat hij hoopt op inderdaad een aartsengel en op een stem en een bazuin, de koning tegemoet gaan in de lucht om met hem naar de bruiloft te gaan. Ik zal het even simpel zeggen. Nee, het verlangen en de verwachting die hij hier heeft en die op het einde van zijn leven realiteit is geworden. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Dus dat betekent dat Paulus zegt, sterven betekent voor mij heen gaan en bij Christus zijn. En dat was nieuw. Want tot dan was het Bijbelse woord dat sterven betekent in het dodenrijk wachten op de opstanding. Want in ieder zal opstaan. Maar de gelovigen in deze tijd, de gelovigen lid van het lichaam van Christus, de gemeente, dat geheimenis van Christus wat Paulus ontdekt, met hem opgewekt, met hem gezet in het hemelse nu al. En als dat aardse lichaam ermee ophoudt, om wat voor reden dan ook, wel, dan kom je in het graf. Dat is een Bijbels principe. En dan wacht je op de opstanding. Alleen Paulus zegt, sterven is winst. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Dus de hoop die Paulus had, is in zijn leven veranderd. Hij hoopte niet naakt gevonden te worden, maar overkleed te worden bij de verandering, als hij de Heere tegemoet gaat in de lucht. Maar die hoop is verschoven. Dat is nog zeker toekomst. Want de koning zal komen en op het geroep van een aartsengel zal hij inderdaad terugkeren. En degenen die er dan zullen zijn, zullen gelovig naar hem uitzien en hem tegemoet gaan in de lucht, zeker. Alleen in het plan van God is de bedeling van de genade gekomen, zou je kunnen zeggen. En de gelovige in deze tijd gaat naar Christus. Filippenzen 1 waren we, gaan we naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, vers 10. Daar zegt Paulus, en we vallen er zo even tussenin, maar het gaat me om die woorden. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Om hoe dan ook te komen tot de uitopstanding van tussen de doden uit. Dat is de hoop die hij had, de verwachting die hij had. Dat als hij zou sterven, ja, en dat zou een keer gebeuren, dat hij dan vervolgens deel heeft aan de uitopstanding van tussen de doden uit. En dat is nieuw. Dat was nog niet bekend, want dood betekende in het graf wachten op de dag van de opstanding. Zoals 1 Korinthe 15 ook zegt, in Adam zijn allen gestorven, in Christus zullen allen opstaan. Zeker. Dus die hoop is verplaatst. De Heere wordt niet meer terugverwacht op de aarde, maar je zou kunnen zeggen, de hoop is bij het sterven bij de Heer te zijn. De hoop is bij het sterven deel te hebben aan de opstanding. We zitten in Filippenzen 3, vers 20. Ons burgerschap, ons domicilie, onze woonplaats, dat waar je thuis hoort, is echter in de hemelen. En Efeze 1 heeft gezegd, in de hemelen, daar waar Christus is. Dat is in die hoogste hemel, de rechterzijde van God. Onze woonplaats, ons burgerschap is echter in de hemelen. En vanuit dat burgerschap, vanuit dat domicilieschap, vanuit die plaats waar we thuis horen, verwachten wij ook de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, de redder. Wat verwachten we van die redder? Dat hij ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou, dat is de hoop die je hebt. Dat is de hoop voor de gemeente, voor de gelovigen in deze tijd. Vanuit de woonplaats die je hebt, het domicilie, daar waar je thuis hoort, vanuit die plaats, vanuit dat burgerschap die in de hemel is, verwachten wij de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. Wanneer zal dat gebeuren? Wel, bij de opstanding. En Paulus spreekt uit dat hij de hoop heeft om te komen tot de uitopstanding van tussen de doden uit. Dus dan zal het vernederd lichaam veranderen zal. En overeenkomstig de werking van de dingen waarmee hij ook alles aan zich kan onderwerpen. Het lichaam zal veranderen. Een omzetting zou je kunnen zeggen in de uitopstanding. Het woord wat hier voor veranderen gebruikt wordt is net een ander woord als wat je leest in 1 Korinthe 15, dat in een oogwenk een lichaam veranderen zal. Heeft een andere betekenis, vandaar ook een ander woord. Hoop, die is weggelegd in de hemel. Filippenzen, we bladeren nog een paar bladzijden verder naar Colossenzen. Colossenzen 1, daar schrijft Paulus aan gelovigen zoals wij hier ook zijn. Gelovigen in die tijd dat hij in de gevangenis zat, dat hij het geheimenis van de bedeling der genade Gods ontvouwt. En dan schrijft hij aan die gelovigen, en daarom schrijft hij over hun hoofd ook naar u en naar mij, Colossenzen 1 vers 5, daar begin ik in vers 3 voor de lange zin. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, wanneer we voor u bidden, omdat we gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop. Hé, daar is de hoop. Welke hoop? Die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Een hoop weggelegd in de hemelen. Dat is de hoop om bij Christus te zijn. Dat is de hoop om na het sterven deel te hebben aan de uitopstanding van tussen de doden uit. Dat is niet wachten op die laatste opstanding, zal ik nu even gemakshalve zeggen. Nee, dat is meteen opstaan. Dat is meteen bij de Heere zijn. Het leven is met Christus en sterven is winst. De hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Want daar had je je domicilie. Daar had je je vaste plaats. Daar sta je ingeschreven, zal ik maar zeggen. In het bevolkingsregister van God. Van de gemeente, van het lichaam van Christus. Een hoop die is weggelegd in de hemel. Dan is het goed om even vast te stellen dat er een andere tekst is die ook spreekt over iets wat weggelegd is in de hemel. En dat zou over hetzelfde kunnen gaan als je gemakshalve snel leest. Maar ik vind het toch belangrijk om dat even te noemen. En dat is namelijk in de brief van Petrus. Want Petrus schrijft ook over iets wat is weggelegd in de hemel. En dan zou je makkelijk kunnen denken, oh, dat gaat over hetzelfde. Maar hou even vast wat de hoop van Petrus was in de handelingentijd. Kom dan tot berouw en bekering dat hij Christus zende, dat de vervallen hut van David zal worden opgericht, dat Gods koninkrijk op de aarde geopenbaard zal worden. En in 1 Petrus 1, vers 3, daar zegt Petrus: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij spreekt ook over een levende hoop. Tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Daar wordt ook iets in de hemelen bewaard. Je zou kunnen zeggen, er is iets in de hemel weggelegd. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dit past precies in de context van de apostel Petrus. De verwachting van het koninkrijk, de bruidegom die zal komen. Voor de gelovigen is er een levende hoop door de opstanding, zeker. Tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. En het woord wat hier in de hemelen bewaard wordt, dat heeft te maken, daar wordt het bewaard. Daar is het weggelegd. Met de bedoeling dat het eenmaal geopenbaard zal worden. En wat nu is weggelegd in de hemel, zal uit de hemel wederkeren. Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. En op het moment dat hij van de hemel komt, gaan de gelovigen hem tegemoet in de lucht. We hebben het gelezen, 1 Thessalonicenzen 4, om voor altijd bij de Heer te zijn. Om deel te hebben aan die onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard werd, in de persoon van de Heer Jezus Christus, maar die uit de hemel zal komen. Dat is net even anders dan dat je je domicilie, je burgerschap hebt in het hemelse. Maar dat is voor u en voor mij zo. Dat was een uitstapje naar Petrus. We gaan nog naar een tekst in Colossense 1. Dan spreekt Paulus de hoop uit. Colossense 1, vers, even zien. Nou, we beginnen maar in vers 21. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast. Anker, hoop. Als u in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop, gefundeerd en vast, van het evangelie dat u gehoord hebt. De hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is. En ik, Paulus, ben daar een dienaar van geworden. Paulus laat zien dat hij niet zomaar wat zegt, maar dat hij inderdaad staat in de bediening die God gegeven heeft. Ik ben een dienaar van geworden, zegt hij. En dat is gepredikt in de hele schepping die onder de hemel is, namelijk de hoop van het evangelie dat gepredikt is. Wat is dan die hoop van het evangelie? Wel, dan lezen we vers 27. Aan hen heeft God willen bekendmaken. Dat is aan u en aan mij. Oh nee, dan moet ik vers 25 beginnen, want dan hou ik de volgorde aan. Vers 23 zei Paulus, een dienaar geworden. En vers 25, daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak, het rentmeesterschap van God, die mij met het oog op u gegeven heeft om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Eigenlijk wat de hoop is van het evangelie. Wat het geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, of Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Christus in ons de hoop op de heerlijkheid. En dat betekent heel consequent dat als je 1 Thessalonicenzen 4 leest, wel genoemd wordt, alles te maken heeft met die opname van een gemeente, dat is een hoop die ervan uitgaat dat we van de aarde naar de Here toe gaan en voor altijd met de Here dan zullen zijn. Dan is de hoop dat we naar onze, dat die hoop naar je toe komt. Wel, de hoop die de apostel Paulus in het laatst van zijn leven heeft, het geheimenis van Christus, de hoop op de heerlijkheid, is dat wij naar onze hoop toe gaan. Eigenlijk eventjes dat beeld van dat schip, waarin je rustig kan blijven zitten, want het vaart naar de veilige haven en daar ontvang je alles wat je hebt gekregen en alles wat je deel is. Dat betekent dat je niks hoeft te doen. En dan denk ik weer aan de geschiedenis van Paulus die schipbreuk leed. Blijf op het schip. Doe rustig. God heeft gezorgd dat we een behouden aankomst hebben. Dat was de hoop die er is. Wij gaan naar onze hoop toe. Wij gaan naar onze hoop toe. Colossenzen 3, vers 1. Je zou kunnen zeggen, misschien wel een soort samenvatting. Als u nou met Christus opgewekt bent, en dat ben je als gelovige, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Denk aan je vaste verblijfplaats, geestelijk gezien, in het hemelse, daar waar je domicilie hebt. Bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk dat je met alle geestelijke zegen gezegend bent. Want, er komt de reden waarom je dat kan bedenken. U bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Te leven is met Christus en sterven is winst. Dat ik deel zal hebben aan de uitopstanding van tussen de doden uit. Geweldig. Maar vervolgens maakt Paulus nog iets bekend. En wanneer Christus geopenbaard zal worden. Hé, dat is de openbaring van Christus. En we weten dat dat eenmaal zal gebeuren. Het boek Openbaring spreekt daarvan. Het wegnemen van het gordijn. Het zichtbaar worden van de Zoon. Van de Koning der Koningen en de Heere der Heren. En wanneer Christus geopenbaard zal worden. Die ons leven is. Ja, want te leven was met Christus en sterven dat is alleen maar winst. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, ja, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus wat is de hoop die we hebben? De zekerheid die we hebben is dat we een burger zijn van het Rijk in de hemelen, waar Christus is. Dat we met hem opgewekt zijn, met hem gezet zijn ter rechterhand Gods. Maar ja, nog steeds vanuit een geestelijk perspectief met een aards lichaam. En eens komt daar een eind aan. Ik hoop niet heel snel, maar ja, je weet het niet. Alleen dat blijkt ook niet meer het belangrijkste te zijn. Het belangrijkste is dat jouw leven verborgen is in Christus bij God. En wanneer Christus verschijnt, geopenbaard zal worden, dan zult ook u, zal ook ik, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja, dat kan ook niet anders, want waar Christus is, die het hoofd is gegeven aan de gemeente, die onlosmakelijk daarmee verbonden is, zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan komt die tekst nou mooi naar voren, dat inderdaad in de komende eeuwen de genade van God geopenbaard zal worden aan al de mensen om ons heen. Aan de machten en in de hemelse gewesten. Dan zien ze, ja, ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet, maar dan zien ze het lichaam van Christus, die gelovigen, u en ik, die meteen na hun dood deel hebben gekregen aan de opstanding. En dan, ja, even heel menselijk gezegd, dan vraagt hij zich af, hey, waarom hebben die mensen die plaats bij de Heer Jezus? Waarom zijn ze het lichaam van Christus? Waarom zijn ze verbonden met het hoofd? Wat hebben ze zo goed gedaan dan? Waren het zulke beste gelovigen? Door genade ben je behouden. Niet door werken. Door de genade van God. En op die manier zal de veelvuldige rijkdom van de genade van God bekend worden aan de overheden en macht in de hemelse gewesten. De mensen zullen je zien als zijnde de genade die God betoond heeft. En daar zit niks van jezelf bij. Dat is om dankbaar voor te zijn. En dat is een hoop die denk ik vooral diep van binnen zit. En die vindt zijn weg naar buiten op een ieder op een andere manier. En ieder vult zijn leven weer anders in. Is ook geen regel voor. Alleen de regel is wel, je leven is verborgen in Christus bij God. En vanuit dat domicilie, vanuit dat burgerschap, verwacht ik om te komen tot de opstanding van tussen de doden uit. En dan komt een cruciale vraag. En stel je nou voor dat de Heer Jezus terugkomt en ik ben nog niet gestorven. Nou ja, dan denk ik dat de Bijbel daar niet zo heel veel over zegt. Alleen de tekst in Colossenzen 3, vers 3. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als u me vraagt, ja, hoe gaat het dan precies? Ja, dat weet ik niet. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ja, ik zeg het wel, dat interesseert mij ook niet. Omdat ik namelijk nu al leef in Christus. Door genade ben ik behouden. Het is alles genade wat God geeft. Ik mag genieten van alle geestelijke zegen. En zolang ik dat met beide benen op de aardbodem doe, is dat prima. Maar om met de woorden van Paulus te spreken, en ik zeg het heel oprecht en gemeend, en sterven betekent hier op aarde winst. Dat heeft niets te maken met, naar de mens gesproken, dat je verdriet hebt om een dierbare. Dat zijn menselijke aspecten. Maar laten we in de gaten houden dat onze hoop te maken heeft met de geestelijke waarheid. Met geestelijke principes. Met ons geestelijke bestemming die we nu al hebben. Dus je bent al op de plaats van bestemming. De tijdelijkheid van het aards bestaan staat nog even in de weg. Maar dat is toch geweldig? Dat is een hoop die je hebt. Dat is een blijde hoop. En die hoop is de persoon van de Heer Jezus Christus. Of zoals even zien. Colossenzen 1 vers 27 zegt. Aan hen heeft God willen bekendmaken, aan u en mij, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder u. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Hoop op de heerlijkheid. Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Die geopenbaard zal worden. Trouwens, misschien nog leuk om in de vakantie eens uit te zoeken. De heerlijkheid van God. Wat dat precies is. Geef ik u één tip, want dat vond ik zelf een mooie. Wil ik nog eens over nadenken. Als het manna uit de hemel neerdaalt in Exodus, in de woestijn. Dan zegt Mozes tegen het volk. En morgenochtend. Dan zegt hij niet, dan zul je het brood zien, dan zul je het manna zien. Nee, dan zul je de heerlijkheid van God zien. Dat is het brood wat uit de hemel neerdaalt, wat als voedsel dient. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. We hebben een geweldige toekomst. Die is vast en zeker. Zo zeker als het anker dat het hoop geeft. En het is wel mooi om af te sluiten. Hoop heeft iets te maken met de toekomst en op een gegeven moment houdt de hoop op, want dan is het zekerheid, dan is het waarheid geworden, dan is het realiteit, werkelijkheid geworden. Dan hoef je niet meer te hopen. En dat is die tekst uit 1 Korinthe 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar geloof zal een keer stoppen, namelijk als je het gaat zien, dan hoef je het niet meer te geloven. Hoop zal een keer stoppen. Op het moment dat je op de plaats van bestemming bent, dan hoef je niet meer op te hopen, want dan heb je het. Maar wat blijft, is de liefde van God. De ongelooflijk grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad. Nou, daar kunnen we de vakantie mee in. Amen. Ik stel voor dat we de Heer gaan danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u zo dank voor die geweldige hoop die we hebben. En dat is gebaseerd op uw woord. Niet op wat mensen ervan vinden of hoe we er zelf over denken. Maar wat uw woord ervan zegt. Wilt u maken dat we dat tot ons zullen nemen. Dat we dat zullen mogen overdenken. Dat we dat zullen onderzoeken. En steeds meer en meer ontdekken wat uw plan is. Heer, en misschien is het wel anders dan dat we gedacht hadden. Of misschien zijn er nog wel veel vraagtekens. Alleen datgene wat vast moet staan, dat is zeker. Dat is namelijk de hoop die we hebben in de persoon van de Heer Jezus Christus. De zekerheid van het leven van nu, met alle geestelijke zegen die ons deel is, de rijkdom van de genade, van waaruit we mogen leven. En dank u wel dat we op u mogen zien, de hoop op de heerlijkheid. En dat we in die heerlijkheid eenmaal geopenbaard zullen worden. Heer, dat is geweldig. Dat is een blijde hoop voor de toekomst. Zo mogen we het van u verwachten. Altijd maar weer. Wilt u met ons zijn de komende weken? Als we hier niet ter plaatse samenkomen, maar misschien op plaatsen elders. Wilt u ons een goede tijd geven en ons ook weer, als het kan, in gezondheid bij elkaar brengen in augustus. Dank u wel dat we het zo van u mogen verwachten. En dat we in ons leven, verborgen in u de naam mogen groot maken. Uw naam mogen loven en prijzen en eren tot eer van uzelf. Dank u wel. Uit genade. Amen.